Okay, om maar meteen met de deur in huis te vallen.
Ja, inderdaad. Onze relatie is beëindigd.
Ja.
Daar zitten we dan.
Ja. Het is na, wat is het? 5 september 2021. Jij weet precies welke aflevering dat was.
Ja, aflevering 15.
Van de Daar zitten we dan podcast. En wat is er in die tijd allemaal gebeurd, Esther? Voor de mensen die het niet gehoord hebben, die aflevering. Misschien is het verstandig om die eerst eventjes te beluisteren. Om het verhaal wat nu komt een beetje te kunnen begrijpen.
Ja.
5 september 2021. Dat was de eerste aflevering van ons samen zijn over ADHD. Mm-hmm. Jouw diagnose. En als ik voor mezelf spreek. Dat was een hele euforische podcast. Heel erg. Tenminste, wat mij betreft was het euforisch. Omdat ik wist wat de loos was.
En toch ook weer niet.
Want toen begon het feest pas. Hè?
Ik had toen iets. In 2019, oktober, heb ik diagnose ADHD gekregen.
Ja.
En dit was september 21. Dus we waren wel onderweg. Maar het is zo'n enorme zoektocht. Van waar loop je tegenaan? Waar heb je last van? Waar kan je wat mee? Waar kan je niks mee? Wat moet je accepteren? En dat is toch wel een aardige weg die we hebben afgelegd. En die hebben we samen afgelegd.
Mm-hmm.
Denk ik.
Ja, ja. Nou ja, we hebben hem samen afgelegd, maar toch ook wel ieder voor zich. Hè?
Dat klopt, want weet je, jij loopt tegen dingen aan die ik doe. En hoe ik ben. Want we hebben een relatie. En dat maakt het soms ook wel heel ingewikkeld.
Ja, dat klopt. En nou ja, dat is. Ja, om eventjes de geruststelling weg te nemen. De relatie zoals we die kenden, die is voorbij. Ja. Onze relatie zelf is niet voorbij. Alhoewel, om even weer een tussenvraag te stellen. Zijn we over 5 jaar nog wel bij elkaar?
Dat weet niemand.
Nee, weet je niet, hè?
Vandaag, nu.
Vandaag zijn we in ieder geval bij elkaar. En ja, dat is leuk. We zitten hier in een vakantiehuisje. Gezellig. In de week van Hemelvaart zijn we lekker in het bos. Deur staat open, de zon schijnt, vogeltjes fluiten. Eekhoorntjes lopen over het terras. We zitten wel binnen. Het is niet zo bloedheet dat we naar buiten kunnen. Maar we dachten, ja, we moeten een vervolg maken voor die podcast die we dus in september 21 hebben gedaan. Want ja, wat is er allemaal gebeurd in die tussentijd, Esther? Als het gaat om jouzelf. Werk bijvoorbeeld. Hoe is het je vergaan?
Ik heb een enorme zoektocht qua medicatie gehad. Daar was ik toen al mee bezig. En dat heeft nog langer voortgeduurd. Ik heb heel veel soorten gebruikt. En de bijwerkingen waren steeds erger dan dat middel wat opleverde.
Ja.
En nog steeds hoop je iets te vinden wat werkt.
Want je hebt nu geen medicatie?
Nee, al een tijdje niet.
Wat heb je geprobeerd?
Nou, ik denk dat ik alle ADHD-medicatie die er zijn, die heb ik geprobeerd. In verschillende merken, dosissen, combinaties. Out of the box, antidepressiva, wat op zich wel goed hielp. Maar daar kreeg ik oorsuizen van en dat is ook niet weggegaan.
Ja. En je moet weten, vul ik dan even in, dat jij hypergevoelig bent. Dus een klein beetje oorsuizen. Als een rits tegen een broek aanschuurt of knippert of knappert, dan moet dat al opgelost worden. Zo gek is het eigenlijk. Ja. Of is dat gek? In jouw ogen niet natuurlijk. Het moet gewoon weg.
Nee, want weet je, je filter werkt gewoon niet goed. Dus alle geuren, geluiden, prikkels, alles komt gewoon veel harder binnen. En dat kan heel vervelend zijn. Kleding moet ook lekker zitten. Ja, ik heb lekkere yoga broek aan. En die zit gewoon het lekkerst, want het knelt niet. En dus ja. Op die manier ga je zoeken naar wat fijn is.
Ja, nou goed, dus in die zin, die hypergevoeligheid speelt ook nog eens een rol. Maar goed, jij bent dus met medicatie aan het rommelen geweest en rotzooien. En dat is eigenlijk heeft geen resultaat gehad.
Nee.
Hoe gaat het in het dagelijkse leven sinds 2021? Wat is er daarin veranderd?
Toen was ik nog bezig met een reïntegratietraject. Of ik was daar volgens mij net mee klaar. En dat heeft me heel veel opgebracht. Alleen de manier van werken die ik daar heb geleerd. Dus voelen dat minder goed genoeg is. Dat heb ik wel geïntegreerd. Maar het heeft niet geresulteerd dat ik minder moe ben. Ik was eigenlijk, ben nog steeds net zo moe als toen ik ziek werd. Nu ruim 2 jaar geleden.
Ja. Want jij, want hoe zag jouw dag eruit? Als jij bijvoorbeeld naar je werk toe ging, jij zat op je werk, je werkt bij een groot bedrijf en met verschillende collega's ook. Mm-hmm. Hoe zag jouw dag eruit als het gaat om werken?
Toen ik nog volledig werkte?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja, een vast ritme van naar het werk gaan. We werkten toen weinig thuis. Ik ging om 6 uur de deur uit, kwam 5 uur 's middags weer terug. Ik deed mijn boodschapjes. Ik ging sporten 's avonds. Ik ging naar yoga. En dat was het eigenlijk wel.
Ja. En wat is het? Hoe is dat nu? Want dat was toen 8 uur per dag.
Dat was 8 uur per dag. Inmiddels ben ik in januari overgegaan naar 4 uur per dag. Mijn contract is ook aangepast. Want na 2 jaar ziekte, dan ga je of helemaal stoppen bij je bedrijf. Of, nou ja, in mijn geval. En daar ben ik heel erg dankbaar voor dat ik kon blijven voor 4 uur per dag. Dus ik werk 16 uur in de week nu.
Ja.
En dat is 3 dagen thuis, 1 dag kantoor. En dat is een hele fijne balans.
Mm.
Maar nog steeds resulteert het niet in minder moe zijn.
Nee.
Dus als ik klaar ben met werken, dan 9 van de 10 keer verdwijn ik naar mijn bed. En dan ga ik maar Netflixen of een beetje liggen.
Ja.
Ik doe een boodschapje. Er zijn soms ook dagen dat... Het is een beetje lastig, want soms kan je je startknopje niet vinden. Zo lukt het niet om iets te gaan ondernemen en dan ben je verlamd. Maar er zijn ook af en toe dagen, dat zijn er niet veel, dat ik mijn rem niet weet te vinden. En dat je maar doorgaat en dan ga ik na het werk, dan ga ik even een boodschapje doen. En dan ineens krijg ik de kolder in mijn kop en dan moeten koffiemachines schoongemaakt worden. En dan hoe moe je ook bent, maar dan lukt het niet om te stoppen.
Ja, bijzonder.
En dan resulteert dat weer in een overprikkeling. En dan slaap je weer slechter omdat je overprikkeld bent. En dan ben je de volgende dag vaak weer te moe om iets te gaan doen. En dan krijg je jezelf weer niet in beweging.
Ja. Word jij niet moe van jezelf?
Ik word doodmoe van mezelf.
Ja.
En vind maar eens een manier om erachter te komen van waar ligt je onderprikkeling. Want dat is ook een dingetje. Dat je te weinig doet en daardoor onderprikkeld wordt. En dat is net zo slecht als de overprikkeling. Maar dat kleine stukje waarin je je wel eventueel goed voelt, ik heb hem nog niet gevonden.
Nee.
En heel lastig ook te voelen van wanneer ga je nou over die grens heen?
Wat is jouw uiteindelijke doel over jezelf voelen? Ben je op zoek naar een constant gevoel van geluk of van rust? Of accepteer je ook de hobbels die het leven met zich meebrengen? Snap je? Dus de pieken en de dalen. Snap jij hoe je brein werkt? Stel ik te veel vragen?
Nu ben ik de eerste vraag, ben ik al kwijt. Ja. En denk van, wat zei je ook alweer?
Nou goed, laat ik kijk, het is ook een typisch Esther dingetje dit, inderdaad. 1 vraag stellen en dan weet je daar wel het antwoord op te geven. Snap jij hoe je brein werkt, om met de laatste vraag te beginnen?
Ik denk dat ik wel aardig weet hoe mijn brein werkt.
Leg eens uit.
Maar dat vind ik wel heel lastig uitleggen.
Ja, doe eens een poging. Als het te lang duurt, dan roep ik wel mand.
Ja, maar in wat voor zin begrijp je je brein?
Nou ja, als jij op pad gaat en je wordt geraakt door iets, of ik zeg iets tegen je waardoor je aangaat en dat persoonlijk neemt. Weet je dan hoe je brein werkt?
Nou, hoe je brein werkt, dat is een hele lastige. Ik weet wel hoe ik reageer.
Ja.
En wat je net aangaf, dat jij iets zegt waardoor ik ontregeld raak. Dat is een stukje... Ja, iemand met ADHD kan een enorme afwijzingsgevoeligheid hebben.
Ja, RSD.
Ja. Mm-hmm. En ik merk dat ik daar heel veel last van heb.
Ja.
Dat als iemand iets tegen je zegt, dan kan je daar zo van in de war raken. Of dat je je niet gehoord of gezien voelt. Dat is een vreselijk gevoel.
Ja.
Terwijl, dat zit in mij en niet in een ander.
Mm-hmm.
Dus ik leg dat ook nooit bij een ander neer, maar een ander triggert je wel.
Ja, het raakt je, hè?
Ik vind dat heel, omdat ik dat heel lastig vind.
Ja. Is dat erger geworden nadat we in september 21 hebben zitten praten?
Nee.
Nee?
Nee, want dat was er altijd al.
Ja. Wat is er veranderd in onze relatie? Ik denk dat voor mij was dit de belangrijkste... Ja, ik weet niet of het een onderzoek is, maar ik heb daar zo met een helikopterview naar zitten kijken, naar ons twee poppetjes. Hè? Mm-hmm. En ik heb echt gedacht van, ik weet niet of wij het gaan redden.
Nee, dat heb ik ook heel vaak gedacht. En het siert jou enorm dat jij je hebt verdiept in ADHD en in mij en hoe ik met ADHD omga en waar ik tegenaan loop. Want dat is bij iedereen ook verschillend. Ik denk dat ik relatief weinig... misschien zeg ik dat niet goed. Relatief weinig last heb van ADHD. Maar dat is ook niet zo. Wat ik merk is... dat bepaalde kenmerken... dat ik daar geen last van heb.
Ja.
Ik kreeg pas op mijn 50ste de diagnose.
Mm-hmm.
En tot mijn 50ste... Dan merk je van, hey, ik doe rare dingen of iets lukt niet. En dan ga je manieren vinden waardoor dingen wel lukken.
Ja.
En ik denk dat dat ook hetgene is wat zo vreselijk uitput. Want je gaat je anders gedragen dan dat je van nature bent. En jij zegt ook wel eens van, ja Esther, je moet gewoon van Biemen zijn. Maar gewoon van Biemen zijn, ik weet niet meer wie ik ben.
Nee.
Ik ben een springer in het veld. Ik ben een enthousiast persoon. En dat ga je op een gegeven moment de kop indrukken. Omdat je merkt dat je omgeving dat niet fijn vindt. Of
ja.
Je wil meekomen in de maatschappij. Dan moet je een bepaald gedrag hebben. Want dat wordt van je verwacht. En je gaat kijken hoe anderen het doen.
Dat zag ik ook inderdaad wel. En godzijdank hebben we er ook over kunnen praten. Want juist vanwege die gevoeligheid die jij... bij je hebt, heb ik in die periode ook best wel op mijn tenen gelopen. Als het gaat om...
Je wist niet hoe ik ging reageren.
Nee, het was net een bom in jou. Ik wist ook wel dat het jou bezig hield. Hè? Dat je aan het zoeken was en dat je aan het... Ja, ik merkte ook dat het praten wat we deden ook niet zo heel veel hielp. Dat het gewoon puur je eigen weg was. He, ik kon wel zeggen van Esther, maar wees gewoon van Biemen. Dat is de achternaam van Esther. Wees gewoon jezelf. Maar ja, als je inderdaad niet zo goed weet hoe het is om jezelf te zijn. Omdat je altijd met dat copingsmechanisme hebt gelopen. Mm-hmm. Je hebt je altijd gedragen zoals je dacht dat een ander van jou verwacht. Dat je je zou moeten gedragen.
Ja.
En nu pas leer jij te zijn wie je bent. Zonder de mening van een ander als waarheid in je achterhoofd te doen laten gonzen. Mm. Lukt dat een beetje?
Nee, nog niet echt.
Nee, hè?
Nee.
Nee, want dat explosieve in jou, dat is echt, dat is onlangs is dat pas, hebben we dat pas goed kunnen uitspreken en daar. Maak je daar afspraken over? Of wat is dat? Is het een inzicht of zo?
Het zijn puur inzichten volgens mij. Want op het moment dat jij niet snapt waar iets vandaan komt... en dat het mij niet te doen is om jou een hak te zetten... of om naar tegen je te doen... dat is het laatste wat ik wil. En voor niemand in mijn omgeving. Ik denk dat ik niet een persoon ben die bewust mensen pijn wil doen.
Nee.
Dat zal niemand willen, maar...
Maar dat is het dwangmatige ook in jou? Misschien het autistische trekje in het ADHD-spectrum? Dat dingen weet je, een kraaltje wat rammelt tegen de deur aan, of een broek die niet lekker zit, dat moet opgelost worden. En als ik iets deed waarvan jij dacht, maar dat kan anders,
ja,
dan dacht je niet eens meer na. Dan ging je mij gewoon, zonder dat ik daar het antwoord op wilde hebben, vertellen hoe het moest.
Dat klopt.
Maar dat moest dan zoals jij dacht dat het moest. En
ja, en terwijl ik niet het idee had zelf toen dat het op mijn manier moest. Want jij zei van ja, maar alles moet op jouw manier. Nee, Kees, dat is helemaal niet zo. Maar toch is dat wel zo. Want het ging vanzelf. En zo voelde ik me fijn. Net als het huis op orde hebben. En ik word heel onrustig als er troep om me heen ligt.
Ja. En ik maakte daar een spel van door juist die troep te laten liggen. Dus ja. En je uit de tent te lokken en te kijken hoe lang het kan blijven liggen.
Ja. En dat gaat gelukkig ook een stuk beter.
Ja.
Soms verzamel ik wat spulletjes. Dan denk ik, nou, doe ik het maar op één hoopje. En ja. dan heb jij je troep op een stapeltje. En
ja.
Voor maar mij dat is rust.
Dat is ook een beetje wat ik voel in de relatie met jou. Dat inzicht, de truc die we steeds toepasten in jouw brein, in mijn brein. De truc, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Dit is zo lastig om eventjes uit te leggen aan de luisteraars. als je het zelf al niet helemaal begrijpt. Maar
je draait om elkaar heen of zo.
Ja, soort van, je draait om elkaar heen. Het is,
je bent alle twee aan het aftasten, denk ik.
Ja.
Van hé, wat speelt bij de ander? En nou, kon ik ook nog eens niet over mijn gevoelens praten en ik had geen idee.
Nou ja, je voelde je snel aangevallen op het moment dat ik over jouw gevoel wilde praten. Want dan, of over je gewoontes of over je. Omdat ik last had van het feit dat mijn spullen pleiten waren. We kunnen we tot in detail blijven doorkletsen. Maar we hebben in ons. In ons dagelijks leven buiten de podcast ook afgesproken dat we niet over details kletsen, maar het in het grote geheel bekijken. Mm-hmm. En dat, dat lukt aardig. Zeker ook nu we dan met elkaar tot inzicht zijn gekomen. Niet, dat is niet de afspraak, maar dat is een inzicht. Dat jij gewoon dingen doet en moet doen om je brein een beetje tot rust te krijgen. Mm-hmm. En dus ik.
Ja, maar ook mijn rariteiten. Weet je, normaal kon jij je storen aan mijn stommiteiten die ik deed. Van die kleine dingetjes. En had je zoiets van...
Ja, omdat ik je niet begreep. Nee. Ik snapte niet waar jij... Wat is dat dan in jou? Waarom heb jij... Maar dat was ook meer in de periode dat we nog niet wisten dat je ADHD had. Snap je? Of de diagnose ADHD. Je bent gewoon wie je bent. En dat is waar ik...
Ja, maar je moet ook heel erg, weet je, op het moment dat je iets wil veranderen of een denkwijze wil veranderen, dat kost heel veel tijd. En dan krijg je een diagnose en je hebt al 50 jaar zonder geleefd. En wij hadden toen al, denk 18 jaar samen gewoond, samen geleefd.
Ja.
Krijg dat dan maar eens anders in je hoofd of zo. En ik denk dat nu aan het landen is, ook bij jou, dat je snapt. Je snapt jezelf en ik snap jou ook.
Nou, die euforie die ik destijds voelde, die euforie die ik heb in september bij de eerste podcast, dat was ook vlak voor een vakantie, waar we in september hadden vakantie.
Ja.
En toen hebben we die podcast opgenomen, we waren opgeruimd, het huis was opgeruimd, we zouden bijna gaan vertrekken. En die euforie die ik toen voelde, ik moet zeggen het heeft me enorm geraakt allemaal. Het is echt iets wat zo in mijn systeem is gaan zitten. Ook die oude patronen ben gaan analyseren en kijken wat mijn rol in het geheel is geweest. Mm-hmm. Het defensieve in mij, wat bijvoorbeeld ook. Het defensieve richting jou bedoel ik eigenlijk, hè? Mm-hmm. Waarin ik mijn plekje aan het verdedigen was.
Ja.
En wat dat voor een rol heeft gespeeld in onze relatie. Maar ook tegelijkertijd met jouw RSD, die hooggevoeligheid. Dat defensieve, dat heeft jou ook weer in een bepaald hokje doen belanden, snap je?
Ja.
In je veilige kooitje eigenlijk. Mm-hmm. En dat is... wat het soort van in stand hield ook. We waren allebei een beetje aan het overleven in plaats van echt aan het leven. En nu we, ja, nu we die inzichten hebben gekregen, dat welk spel dat brein speelt met elkaar, dan is het eigenlijk gewoon een stuk rustiger geworden. Tenminste voor mij.
Ja, absoluut.
Ik wil niet zeggen dat het opgelost is, maar het is in progress, snap je? Mm-hmm. Ik word 's nachts nog wel eens gillend wakker. Ja. En dan leg je je hand op mijn rug en dan zeg je, Kees. En dan denk ik, oh ja, mm-hmm. Daar is ze weer. Kees ligt weer te schreeuwen.
Ja.
Mooi is dat. Ja, maar dat is een beetje wat mijn pakkie aan. Dus weet je, ik realiseer me ook, daar moet ik toch ook eerlijk in zijn, dat mijn rol ook heeft bijgedragen, mijn weerstand tegen jouw zijn als ADHD'er, dat ook de boel flink vertraagd heeft in de jaren voor de diagnose. Maar goed, als je van tevoren weet waar het winnende lot ligt, dan ga je gelijk in die sigarenzaak toe, snap je? Mm-hmm. Maar ja, dat is dus de acceptatie. Ja. Jeetje, Mina. Hoe is jouw relatie met anderen? Misschien komen we zo nog terug op die van ons. Maar hoe is jouw relatie met andere mensen?
Oh, dat vind ik heel erg lastig.
Om te vertellen? Of,
Nee. Ik vind relaties heel lastig. Vriendschappen. Ja. Vooral ook omdat je vaak niet goed weet hoe je vriendschappen moet onderhouden.
Dat heb je ook een copingsmechanisme voor bedacht? Ook een bepaalde rol?
Nou, ik heb ook gewoon niet zo heel veel mensen om me heen. Nou heb je denk ik ook niet heel veel mensen nodig.
Zitten we niet allemaal in ons eigen kokonnetje als mensheid zijnde? We zijn wel één wereld en één mensheid. Hè?
Dat klopt, maar het kost mij heel veel energie om het te onderhouden. Praten kost ontzettend veel energie. Want dan is mijn hoofd is constant bezig en focussen en bedenken en onderwerpen om te praten. En vaak gaat het wel vanzelf, maar van tevoren kan ik me er al druk over maken.
Ja.
Oh, waar moet ik het dan over hebben?
Mm-hmm. Ook een typisch ADHD-dingetje. Sinds ik die gasten ben gaan volgen, die ADHD'ers,
ja.
Op Instagram of zo. Dat soort vragen zie je allemaal voorbij komen.
Ja.
Van, oh jee, ik moet straks daarheen. Wat ga ik zeggen? En, ja. en hoe begroet ik iemand? Geef ik een hand of ga ik een kus geven? Of,
vreselijk.
En dat liefst die gast even bellen.
Ja.
En van tevoren van, hoe gaan we elkaar begroeten?
Ik weet welk filmpje je bedoelt in.
Ja.
En ze zijn wel heel pakkend, die rails op Insta.
Ja. Ja. Ja, hele korte boodschappen met van, zo zit het in elkaar.
Ja. Maar ook ik herkende ook weer dingen niet uit, omdat ik dat al in mijn coping heb geleerd om met sommige situaties wel goed om te gaan.
Ja.
Maar dat gaat niet vanzelf. En juist omdat het niet vanzelf gaat, kost het vreselijk veel energie.
Mm-hmm.
Maar ook iemand appen. En als ik weet dat iemand ook kort reageert, dan heb ik er geen moeite mee. Maar als ik weet dat iemand heel lang reacties gaat geven waar ik dan weer op moet reageren, dan doe ik het bij voorbaat vaak al niet.
Ja, dat is net als de drie vragen die ik zojuist stelde, een minuutje of 10 geleden, waarvan je alleen de laatste vraag maar hebt onthouden.
Ja.
Dat is eigenlijk te veel. Ik vond ze grappig, gisteren liepen we in de winkel, of eergisteren, wanneer was het? Dat was eergisteren. Liepen we hier in de buurt in een hele leuke, fleurige jurkenwinkel. En die jurkenwinkel, dat was een beetje retro-achtig. Jurkjes, veel kleurtjes en een hoop spulletjes in die winkel.
Ja.
En jij keek me aan en je zegt kortsluiting.
Ja.
Vond ik ook wel gaaf, want normaal gesproken zou je humeur veranderen.
Mm-hmm.
Je zou het niet aan mij vertellen. Ja. Ik met de vraagtekens zitten.
Ja.
En we hebben een kutdag.
Klopt. En nu kon ik uitleggen van, Ik sta hier in deze winkel en ik zie alleen maar printjes en kleurtjes en alles op elkaar gestapeld.
En wegwezen,
dat is te veel. Ja,
ja. Ja. Dus we hebben geen jurkje gekocht.
Nee.
Nee, maar dat is inderdaad ook wel goud. En hoe zou dat dan komen? We vliegen wel van de hak op de tak, maakt niet uit. Hoe zou het dan komen dat wij... Is dat ook inzicht of is dat de tijd die we elkaar gunnen?
Ik denk dat dat inzicht is. En ik weet inmiddels beter uit te leggen aan jou. En jij luistert ook echt naar me.
Ja.
Want iemand kan luisteren en luisteren. Maar je wil ook begrijpen wat ik zeg. En dat is goud.
Ja. Ja, ik ben zeer geïnteresseerd in hoe jij... maar dat komt ook, denk ik, omdat je het nu gaat vertellen. Maar ja, dat is het. Dat is allemaal achteraf geklets. Dat is wat het leven ons geeft, blijkbaar, in onze relatie.
Mm-hmm, ja.
Voor hetzelfde geld gebeurt dat niet. En dan is dit echt de laatste podcast.
Nou, dat had zomaar gekund.
Ja.
Ik heb heel vaak gedacht, en jij ook, van hoe gaan we dit in hemelsnaam voortzetten en wat voor vorm?
Ja. Ik zei het gisteren nog tegen iemand. Een van de dingen die ik ook geleerd heb in het leven is geen beslissingen nemen als je verliefd bent of verdrietig bent.
Ja.
Laat het eerst even een dagje rusten en zo. Hè? Mm-hmm. En dat hebben wij best wel veel gedaan. Gewoon lekker laten rusten. En het ook niet persoonlijk genomen. Hè? We hebben ontzettend veel lessen geleerd. Onder andere ook hoe we deze situatie voor onszelf in kaart kunnen brengen. Snap je? Dus dat we kunnen begrijpen wat er precies gebeurt en dat het nooit persoonlijk is. Mm-hmm. Dat is ook een van de dingen die ik ontzettend fijn vind om in mijn systeem te hebben kunnen verankeren. Het is nooit persoonlijk.
Ja, vind ik nog wel eens lastig.
Ja, ik ook hoor.
Maar ik weet het wel. En
ja.
Ja, en dan kom je weer op het stukje van het boos worden. Of hadden we dat nog niet genoemd?
Jawel, dat hadden we ook al. Maar dat maakt niet uit, vertel nog maar een keer.
Op het moment dat er een soort van onrecht of onmacht bij mij is, dan ga ik van 0 naar 100 in een halve seconde, roep ik altijd.
Ja.
En dan neem je het soort van wel persoonlijk.
Ja.
Want dan vind je dat jouw onrecht wordt aangedaan. Dat je iets zegt waarvan ik denk van, oh, maar daar kan ik helemaal niks aan doen. Of...
Ja. Maar dan heb ik ook ADHD. Want dat herken ik in mezelf ook. En dat komt denk ik vanwege mijn...
Jouw gevoeligheid, denk ik.
Ja, mijn gevoeligheid als het gaat om onrecht of als slappe hap. Weet je wel, ik ben helemaal niet van de slappe hap of ik ben van doorpakken.
Nee, maar jij hebt natuurlijk ook een verleden.
Ja, dat bedoel ik. Dat wilde ik eigenlijk ook zeggen.
Ja.
Kijk, mijn jonge jaren zijn allerminst over rozenblaadjes gelopen. Ik heb het in de andere podcasts, die in de Daar Zitten We Dan serie te beluisteren zijn, wel eens gezegd. Maar dat is allerminst over rozenblaadjes gelopen. Sterker nog, ik had uit huis geplaatst geweest en gewoon in een kindertehuis moeten worden opgevoed. Zoveel mentale schade is mij toegedaan.
Als je nu zo in die situatie zou zitten als kind, bedoel je? Ja.
Kijk, en dan kom ik uit door mezelf in ogenschouw te nemen en te denken van ja, maar de schade is dan wel toen door mijn ouders mij aangedaan. Maar ik neem verantwoordelijkheid nu om eruit te komen. En ik wijs niemand als schuldige aan.
Nee.
Maar goed, dan gaan we wel heel erg diep in de spirituele hoek duiken. Maar zo zit het wel.
Nee, maar dat, weet je, dat is wel binnen onze relatie van belang, denk ik.
Ja, geweest.
Dat we ons
nog steeds
realiseren dat jij jouw verleden hebt en ik mijn verleden. En ik zei van de week nog tegen jou, bedacht ineens van, jij zei altijd van ja, maar jij hebt me altijd alles uit handen willen nemen. En nou, dat komt door het stuk ADHD. Maar ik denk dat ook komt omdat jij niet lekker in je vel zat. Want je zat er gewoon echt heel slecht bij op momenten.
Dat klopt.
Dat ik heel erg voor jou heb willen zorgen. Dus
ja.
Ja, dan creëer je ook een situatie.
Ja, dat is zeker waar. We hebben in die afgelopen 20 jaar best wel wat dingetjes meegemaakt en opgeruimd. En ik denk dat ook het leven is, weet je wel.
Ja.
Raak je ook nooit meer kwijt. Dingetjes die jou in je verleden zijn overkomen, dingen die mij in mijn verleden. Je kunt er alleen mee omgaan en snappen dat het
accepteren, denk ik.
Ja, maar ook een inzicht in het leven, in het bestaan, in ons bewustzijn. Hoe zit dat, weet je wel? Ja, ik weet je...
Ja, maar als je het over bestaan hebt, dan denk ik altijd van ja, maar wat is ons bestaan en waarom zijn we hier? Ik kom er niet achter.
Nee, Nou ja, maar daarom, daar, weet je, ik noem het toch dan eventjes het non-duale, non-dualiteit. Dat is iets wat mijn leven soort van heeft gered. Hè? Mm-hmm. Als het gaat om de zienswijze, de non-dualiteit zienswijze. Dat er alles uit één
energie bestaat.
Uit één energie bestaat. We zagen van de week een mooie aflevering van de geknipte gast. Met, hoe heet ze nou ook weer?
Lenny Koer,
ja. Die vertelde dat ze achter haar muze aanloopt. Waarmee ze eigenlijk zegt van ja, de dingen die vallen mij in. Er gebeurt iets wat door mijn pen, door mijn lichaam naar mijn pen gaat. En ik schrijf het op en dat is, je denkt dat jij dit doet. Maar het overkomt je in feite. En ja, als je heel geïdentificeerd bent met je eigen persoontje, dan zul je waarschijnlijk nu op de uitknop drukken. Mm-hmm. En dat is geen enkel probleem. Bedankt voor het luisteren. Maar zo zit het wel inderdaad. Tenminste, dat...
Nou, misschien is het een beetje je neus achterna lopen. Dat je je intuïtie volgt.
Ja. Ja, het blijft iets... Om over dit onderwerp te beginnen praten, dat is een tocht geweest van 30 jaar wat mij betreft. En om dat nu in 2 minuutjes iets over te zeggen, dat vind ik eigenlijk, dat kun je helemaal niks...
Kan ook bijna niet.
Kan ook alleen maar verwarring zaaien. Dus nou ja, goed, non-dualiteit, zoek het maar eens op. Als het gaat om jouw leven, jouw... Je vertelde net van ja, je hebt eigenlijk geen zin of geen idee wat het leven inhoudt, wat de zin van het leven is. Mm-hmm. Wat zou het leven voor jou zinvoller maken? Heb je wel eens het idee van nou, ik vind het wel goed zo?
Ja, dat denk ik wel eens, ja.
Ja?
En dat klinkt heel, heel ernstig. Dat is het niet. Het is meer dat ik denk van ja, als dit het is, dan haal ik er ook niet zo heel veel plezier uit. Dat is het meer.
Ja. En wat is... wat zou je daar... welke kant ga je op om dat plezier te vinden? Want je zegt net, ik heb geen idee hoe het is om van Biemen te zijn. Mm-hmm. Welke kant brengt jouw neus jou? Welke richting loop jij op? Of heb je nog geen idee waar je heen gaat?
Nee, ik heb echt geen idee.
Nee.
Wat is ook een beetje de zoektocht waar ik nog in zit. En weet je, het liefst... Daar begonnen we een soort van mee. Zou je een medicatie willen gebruiken? Want... Er zijn heel veel mensen die ADHD hebben en het heel goed doen op medicatie. Minder moe zijn, scherpe randjes eraf.
Alcohol.
Hoe bedoel je?
Gewoon een lekker wijntje. 2 voor het slapen gaan.
Nee, want dan slaap ik heel onrustig. Dat is niet fijn.
Nee, maar goed, dat zou natuurlijk ook een reden kunnen zijn om af te schalen qua
hyperactiviteit.
Ja,
ja.
Ja. Maar dat is jij doet nu geen medicatie. Als ik merk dat onze ego's, jouw ego heeft je soort van verlaten. Mm. En mijn ego ook. We zijn tot een inzicht gekomen wat ons vrijer maakt. Jij in jouw doen, ik in mijn doen. Is dat iets wat... Ik heb voor mijn gevoel dat als ik dan puur naar mijn eigen leven kijk... Dat de redding is.
Dat klopt. En dat is voor mij ook heel fijn. Want daardoor... ik stond net thee te maken met koud water. Want ik dacht echt dat die waterkoker aan had gezet en was afgeslagen. En normaal zou ik dan denken... Oh, Kees die vindt daar wat van.
Oh ja? Ja.
Want jij oordeelde heel erg over alle stommiteiten die ik deed.
Nou ja.
En dat is weggevallen. En dat maakt mij wel rustiger.
Ja. Ja, ik ja. Heb ik dat ook in de afgelopen jaren nog gedaan?
Ja.
Ja? Jeetje, Mina. Ja.
Maar daardoor veroordeel ik mezelf ook minder. Al moet ik zeggen dat ik dat wel al af heb geleerd door de coaching bij Eveline Roeks. Toen ben ik al gaan oefenen met als ik wat laat vallen of dat ik dan niet denk van oh, wat ben ik toch gestoord.
Ja.
En nu denk ik, oh, nou, even opruimen.
Nou, wat ik ook wel gaaf vind is dat wij in die stommiteiten die je dan uithaalt tussen aanhalingstekens, dat we dan met een blik ook genoeg hebben naar elkaar, weet je wel? Van, hey, lekker man.
Maar ja, jouw grijns op je gezicht, dat is veel fijner voor mij.
Ja, maar dat komt ook jouw hypergevoeligheid. Dus weet je, in die zin snap ik ook mijn rol. Mijn afwijzing naar jou als je iets uit je handen liet vallen. Mm. Of weet ik veel wat. Iets waarvan ik dacht, weet je wel? Jeetje Mina, hoe kun je toch zo stom zijn?
Maar die afwijzingsgevoeligheid gaat gewoon zo ontzettend veel verder op het kinderachtige af.
En ja.
Dat is soms zo lastig. Voorbeeldje. Ik vind iemand aardig en iemand zegt geen hallo en die zegt wel tegen iemand anders hallo, omdat de situatie daar gewoon zo voor is. Weet je niet dat iemand mij bewust voorbij loopt? En dan denk ik al, oh, ze vinden me niet aardig meer. Of dat is echt bizar gewoon.
Ja.
En dan moet ik echt even tot 10 tellen en denken, diep ademhalen.
Ja.
Nee, dit is niks, Esther. Laat los.
Weet je wat ik ook... Wat mij redt, denk ik, wat onze relatie ook gered heeft, is dat jij bent gaan vertellen. Mm-hmm. Want ik had geen idee. Ik had werkelijk waar geen idee waar jij je bevond. Snap je? En dat maakt ook een beetje... dat maakt het een klein beetje van, wat doe ik hier? Snap je?
Snap ik heel goed. Ja.
En sinds dat jij... bent gaan vertellen over waar je zit. Bij elke situatie, hè? Bij het kopje thee met koud water inschenken tot, noem het stomste maar op.
Ons bijna buitensluiten hier gisteren. Ja.
Hebben we tot in de treuren besproken dat de sleutel in je zak moet zitten en jij loopt naar buiten terwijl die deur dicht dendert en je nog net op tijd kunt tegenhouden.
Ja.
En de raampjes zijn zo klein dat je hier niet door naar binnen kunt. Maar goed, ja, dat is wel goud hoor, dat geklets wat wij doen. Dus dit is ook een soort van therapeutische sessie, denk ik. Tenminste, ik weet niet hoe jij het tot nu toe ervaart.
Ik vind het wel fijn om hard op te benoemen.
Ja, dat is wel fijn. Dat is inderdaad... Ik ben zelden zonder woorden. Maar dit raakt mij zo verschrikkelijk in de positieve zin. Uh-huh. Dat wij aan de babbel zijn geraakt. En dat we elkaar laten. Dat is gewoon. Dat heeft de boel gered.
Ja.
Ik kan het niet anders zeggen. Ja, het is heel... Ik had ook niet...
Heb je ook misschien tromgeroffel in dat apparaat van je zitten?
Hoezo?
Want dat jij sprakeloos bent, Kees. Dat is een unicum.
Ja, dat is eigenlijk, best... Ja, nee, maar weet je... Wat ik ook al vertelde, het feit dat wij in die heftige momenten, daar waarin echt waar, dat er vuur uit ieders ogen kwam. Mm-hmm. Dat we goddomme zeggen, gewoon totale onmacht in je flikken voelt. En dat je dan weet, ik moet eerst een nachtje slapen omdat ik weet dat het zo werkt, hè, in jouw hoofd, maar ook in mijn hoofd. Geen rare toestanden uithalen. Maar goed, ik kan het gewoon niet benoemen. Ik kan het niet benoemen. Het is ongelooflijk wat wij meemaken. Wat hoop jij dat andere ADHD-vrouwen, of mannen misschien, maar ik denk dat jij meer over vrouwen kan zeggen dan over mannen.
Ja.
Wat hoop jij dat ADHD-vrouwen hier uithalen en dat is uit dit gesprek?
Nou, dat het sowieso ontzettend belangrijk is om te blijven praten met je partner.
En wat nou als die partner dat niet wil?
Of te gaan praten, dat wilde ik erachteraan zetten. Je moet wel het geluk hebben dat je een partner hebt die daarvoor open staat. En in mijn omgeving is dat niet altijd het geval. En dat vind ik schrijnend.
Ja, maar is dat iets waar jij iets aan kunt doen? Zit je daarover in?
Nee, daar kan ik niet over inzitten. Ik hou het al alles bij mezelf en ik probeer geen last te hebben van iets waar een ander last van heeft.
Ja.
Ik kan wel meeleven, maar medelijden heeft geen enkele zin.
Ja.
En misschien dat als zo'n man wel zo'n podcast wil luisteren, dat hij hoort hoe het kan groeien.
Ja, precies.
Nou ja. Want de meeste vrouwen met ADHD, die krijgen pas het grootste gedeelte van de vrouwen krijgt pas rond de overgang een diagnose. En dat komt omdat hormonen ook van invloed zijn op ADHD-klachten. Dus rond puberteit, zwangerschappen.
De maandelijkse cyclus.
Ja, allemaal.
Ja, dat is inderdaad. En de uitwerking van ADHD is ook anders, denk ik, bij vrouwen. Ja, is dat zo? Over het algemeen hebben ze het erover drukmakende jongetjes die springen en
een dromerige meisje. Ik ken ook wel vrouwen die druk zijn in doen en laten. Mm. Bij mij zie je het ook wat minder terug. Ze hebben maar microbewegingen en spierspanningen en friemelen aan mijn kleding. Wat mensen iets minder zien.
Mm.
Ik denk dat dat wel zichtbaar een verschil is.
Ja. Hey, hoe nu verder met jou en mij? Nee, met jou. Met mij. Met jou en mij. Met ons. Hoe gaat het verder? Wat is het idee? We hebben dit jaar al verschillende vakanties gehad. Ook met een reden natuurlijk. Hè? Om eventjes lekker bij elkaar te zijn, te kletsen. Mm-hmm. Elkaar de hand vast te houden en de poppetjes van de ogen te kijken. Om gewoon eens even alles, al het onbesprokene te bespreken. Hoe zie jij de rest van je tijd met mij? Nee, voornamelijk met jezelf uiteraard.
Laten we gewoon zo doorgaan. Ik ben soort van niet klaar met mijn zoektocht. Wat ik net al zei, weet je, als dit het is, dat ik een paar uurtjes werk en dan als een halve dooi in mijn bed lig.
Dus niet de ideale wereld.
Vind ik gewoon niet zo leuk.
Nee.
Alleen die zoektocht is ook heel lastig. Want de juiste hulpverleners vinden is ook een dingetje. Ik heb ontzettend veel gehad aan Eveline.
Eveline Roeks.
Ja, mijn ADHD-coach. Daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Heel veel praktische dingen. En zij kijkt ook echt van, nou, wat heb jij nodig? En dat vind ik helemaal geweldig. Dan vervolgens ga je denken, ja, maar weet je, voor hetzelfde geld heb je trauma van vroeger. Dus dan ga je naar een psycholoog. Dat heb ik recent gedaan. Dan leg je ook uit van, nou, geef me geen huiswerk. Want dat lukt gewoon niet.
Nee.
Dat is gewoon een ADHD-ding. En op het moment dat je dat zegt, dan denken mensen, ja, maar je verschuilt je achter ADHD. Nee, dit is gewoon wat het is. Ik ken mezelf. Vervolgens kwam ze toch met huiswerk en de psycholoog werd boos omdat ik mijn huiswerk niet deed.
Ja.
Ja, maar als je 4 uurtjes op een dag kan werken, kan je ook je huiswerk doen. Nou, dan kan ik zo vreselijk boos worden.
Ja.
Ze heeft me ook wel met praktische dingetjes wat kunnen helpen. Vandaar dat ik wel bij haar gebleven ben. En ze bleef maar roepen, ja, maar er is nog wat anders met jou aan de hand, maar ik weet niet wat.
Ja, dat was geen succes.
Niet heel erg,
die
nee.
Die psycholoog.
Nee.
Nee. Je bent toen bij een psychiater terechtgekomen?
Ja, via de huisarts. Om eens te kijken of zij misschien ook met ander soort medicatie kan helpen. Meer de antipsychotica. Kan eventueel ook helpend zijn om de drukte in je hoofd wat te temperen. Maar ja, toen kreeg ik een medicatie en toen werd de oorzuizen weer erger. En dat is ook weer zo gebleven, na 2 pilletjes. En toen zei de psychiater, ja maar Esther, jij bent zo overgevoelig voor medicatie. Ik ga niet nog iets proberen en ga maar leren accepteren. Ja, ga maar leren accepteren. Als ik 's middags in mijn bed lig en ja, dat is gewoon heel lastig.
Ja.
En ik weet dat ik het moet accepteren. En ik weet dat ik van kleine dingen moet genieten. En
ja.
Dat is soms ook genieten van kleine dingen kan heel lastig zijn. Dat je weet, ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn. Maar echt genieten, want er ligt een schaduw over je hoofd. Want mijn hoofd is moe en niet mijn lijf. Want dat zei de psycholoog ook steeds. Ja, wat je hebt is lichamelijk. Nee, dit is niet lichamelijk. Mijn hoofd en mijn lijf werken los van elkaar. En de psychiater, die begreep mij gelukkig wel. Want zij zei ook, van, ja, je hoofd wil iets anders dan je lijf. Mijn lijf wil wel bewegen en die wil wel gaan wandelen. Maar als je zo'n watte hoofd hebt en zo'n moe hoofd, ja, dat is gewoon heel lastig.
Ja. Als het gaat om acceptatie, hè? Mm-hmm. Dat is een van de dingen die ook... weet je, acceptatie dat het is zoals het is, dat is een van de belangrijkste lessen die ik
dat klopt.
Heb geleerd. En ik denk ook dat daar voor jou jouw oplossing zit. En dat je in stapjes moet gaan leren denken, snap je?
Probeer ik ook wel. En het is ook niet dat ik er niet mee oefen.
Nee.
Ik oefen met het accepteren. En doordat jij mij ook goed toestemming geeft, ga maar lekker in je bed liggen. En het geeft niet dat je om 8 uur naar bed wil.
Mm-hmm.
Dat is al helpend.
Ja, ja, maar dat is ook... Dat is, weet je, er komen steeds meer dingetjes naar boven inderdaad. Als ik ook daarin had jij twijfel, hè, van kan ik dat wel doen? Kan ik wel op tijd in mijn bed gaan als ik dat wil? Of kan ik wel... Bij alles, bij elke beslissing die je nam, had je twijfel.
Mm-hmm.
En dat als die twijfel nou weg kan, en jij leert gewoon van Biemen te zijn.
Uh-huh.
Als die twijfel weg is, dan kun jij gewoon je leven leven zoals jij. Je kunt je muze achterna lopen, snap je?
Uh-huh.
Je kunt gewoon blijven doen wat jouw brein je ingeeft. En als dat naar bed gaan is, dan is dat naar bed gaan. Als dat door het bos heen wandelen is, dan is dat door het bos heen wandelen. En die toestemming, even tussen aanhalingstekens, die ik jou dan geef, dat is puur om jou. Dat heeft niks. Weet je, dat is puur om je gerust te stellen, snap je?
Mm-hmm. Dat snap ik.
Jij moet gewoon leren dat mijn mening er niet toe doet in dat geval. Begrijp je wat ik zeg?
Mm-hmm.
Dus als jij voelt dat je de deur uit moet, of juist niet, dan ga je de deur uit. Als jij. Hulp nodig hebt bij het benaderen van mensen, omdat je dat zelf wat eng vindt, dan vraag je dat. Dan help ik je daarbij. Weet je, dat is wat ik ook in de eerste podcast zei, dat onvoorwaardelijke wat we allebei voelen. Mm-hmm. Alleen nu tot op het bot aan het afpellen zijn.
Ja.
En ja, dat gaat hartstikke lekker.
Ja. Klopt.
Ik had een iets langer antwoord verwacht.
Sorry dan.
Ja. Nee, maar ja, het is heel bijzonder. Ik kan het ook niet. Ja, er valt zo verschrikkelijk veel over te zeggen. En gelukkig doen we dat ook gedurende de dag. Hè, met elkaar en blijven we elkaar helpen en steunen. Jij mij ook in mijn... Kijk, want ik klets hier nou wel over van ja, pompje diempido. Maar het is...
Het is voor jou een hell of a ride geweest.
Ja.
En nog steeds soms, maar...
Weet je, die 20 jaar die ik met jou heb gehad, Kijk, toen ik jou zag voor het eerst, dacht ik van nou, wat een schat van een meid. Wat een heerlijk, lieverd, lekker losbandig, raar wijf ben jij. En ja, dat vond ik leuk. En ik dacht van nou, dat is supergezellig.
Je kon wel heel goed karten, hè?
Je kon wel heel goed karten, inderdaad, ja. Ja. Gaan we trouwens binnenkort nog eventjes doen. Karten is leuk, heb ik laatst nog gedaan. Maar, nee, maar de manier waarop jij destijds in het leven stond en ik... dat vond ik gewoon, die puurheid van jou, die ik toen heb leren kennen, dat blijkt dus ook een beetje dat kopingsmeisje te zijn, snap je?
Maar ik denk dat ik toen wel aardig mezelf nog was.
Ja, is dat zo?
Ja.
Wanneer is dat dan veranderd? Is een relatie niet zo goed voor jou?
Dat denk ik. Nee, dat is wel ingewikkelder. Weet je, ja. Op het moment dat je op jezelf bent, kan je alles doen en laten wat jij wil. Ik kan naar bed gaan wanneer ik wil, kan doen en laten. Het maakt niet uit of ik domme dingen doe. Of, hè?
Ja.
Dus dat is wel voor mij pittiger, denk ik. Maar het is wel heel waardevol.
Ja, waardevol in de zin van een spiegel die...
Je hebt me zo ontzettend veel geleerd in de loop der jaren. En ook over non-dualiteit. En jij dacht altijd van, ja, podcast luisteren is voor mij gewoon te vermoeiend. Want ik krijg zoveel informatie en na 10 zinnen denk ik al van, waar hadden ze het over?
Ja, ja. En dat begreep ik ook nooit.
Nee.
Dat zorgde ook voor mijn frustratie. Ik zeg, luister nou gewoon eens even uit, man. Ja. Of weet je wel, snel afgeleid. Ik werd wat een raar mens op een gegeven moment. Nee, ja, best wel.
Daar heb jij wel, heb je gewoon gedacht.
Maar we hadden ook weer raakvlakken.
Maar ik heb er wel uitgehaald door jouw verhalen over non-dualiteit. Bijvoorbeeld, de dingetjes eruit gepikt waar ik van dacht van nou, daar kan ik wel wat mee.
Ja.
Dus in die zin, en ook gewoon meer in het nu. Weet je, nu, er is alleen maar nu.
Ja.
En dat vind ik een heel fijne gedachte.
Ja.
Ook al ben ik ook heel vaak wel met, om een beetje structuur te krijgen, ben ik ook wel met morgen bezig of met overmorgen. En dan realiseer ik me weer van, nee, weet je, ga nu eens op de bank zitten. En
ja, welke successen kun je vandaag maar halen om morgen nog nog succesvoller te zijn?
Ja,
ja, ik hoorde zoiets moois... Een biertje is in de toekomst en in het verleden gratis. Weet je, als je hem in het verleden gekocht hebt, dan kost hij nu niks. En in de toekomst is hij ook gratis, want hij is er nog niet. Maar nu moet je hem wel betalen. Dat is de deal van het leven.
Ja.
En dat is...
Die is wel heel leuk.
Ja, maar zo zit het gewoon in elkaar, weet je wel. Dit is de deal. Dit is het. Dit is het. En op het moment dat je die inzichten, en die heb jij... En die begin je ook steeds meer toe te passen. En dat is goud. Ja, het is gewoon fijn om bij je te zijn.
Nou, dat is wederzijds.
Ja. En ook mooi om te zien hoe jij je gedachten op een rij zet. En aan het afturven bent welke er precies waar zijn. Mm-hmm. Dat geeft mij ook rust. Want ik begrijp mijn eigen weerstand ook hoor. Zonder het goed te willen lullen, wat ik dat ik ook een onruststoker ben geweest in het niet weten waar de fuck je nou mee bezig was.
Ook dat snap ik.
Ja. Goh. Ja, ik had al gezegd tegen wat vrienden. Dus dit wordt alle smerige details die komen hierboven. En dat is ook zo. Ja, dit is wat het is. En dit is wat ook in een relatie kan plaatsvinden. En
ja, maar juist die onvoorwaardelijkheid, denk dat dat onze redding is. Dat ik me realiseer dat ik het jou ook niet makkelijk heb gemaakt. En jij hetzelfde.
Ja,
en op het moment dat je blijft zeggen van nee, daar kon ik toch helemaal niks aan doen.
Ja.
Nee. Dit is gewoon wat het is.
Mm-hmm. Ja, dit is wat het is, inderdaad. En dat heeft, dat heeft ook helemaal geen zin om daar verder over te praten. Als alleen maar dat inzicht met elkaar te delen.
Ja.
Het is ook, weet je, de erkenning die jij zocht, die zocht ik ook.
Mm-hmm.
En
Ja, maar uiteindelijk.
En dat zie je jou ook, dat je met dat, al die drukte in jouw hoofd, dat jij dan toch over je lippen kan brengen van, ja Kees, ik snap dat dat voor jou moeilijk is geweest. Mm-hmm. Ik begrijp dat het niet altijd even makkelijk is geweest. En dat en wat ik ook goud vind, is dat wij die twijfel ook gewoon nu, vandaag de dag, kunnen delen met elkaar, weet je wel. Dat we aan het begin van de podcast ook zeggen van, ja, wij weten niet hoe lang we bij elkaar zijn. Wat ik wel weet, en ik hoop dat ik die helderheid van geest blijf houden, ja, dat we vrij zijn, dat jij vrij bent in jouw leven. Jij moet doen wat jij moet doen en om jezelf te vinden. En als dat betekent dat onze relatie stopt of beëindigt omdat jij verder moet, dan zou ik dat ook nog accepteren, snap je?
Mm-hmm. Maar dat is niet ons uitgangspunt.
Nee, maar omdat het leven je nu overkomt.
Dat geeft wel vrijheid.
Dat geeft vrijheid. Ja. Weet je, als
dat geldt voor jou hetzelfde, hè?
Ja. Als jij door moet, dan is dat wat het is. En dan zullen we elkaar vast nog wel tegenkomen. Maar vooralsnog zijn wij vandaag bezig. Vandaag moeten we gewoon een biertje betalen. Goh. Jeetje Mina, nou, ja, daar zit ik dan met mijn grote bek. En jij,
met je mond vol tanden.
En jij ook. Nee, wij zijn een uurtje aan het babbelen nu. En ik,
van de hak op de tak.
Ja, van de hak op de tak. Maar het geeft ook helemaal niks. Als je nu nog zit te luisteren, nou, dan krijg je, geef het even door, dan krijg je een aardigheidje van ons. Je hebt ons nummer vast wel. Ja. Als je dit gehoord hebt, app ons even. Dan hebben we een verrassing voor je. Want dan heb je toch wel een hele lange zit in ons privéleven. Maar waag het niet om het onbespreekbaar te laten.
Nou, want van de week of pas geleden was er op het werk iemand die mij ging vragen van, hoe zit het nou met jou? En dat waardeer ik enorm.
Precies.
Want dan merk je ook dat mensen je willen snappen.
Dat is het.
En dat vind ik heel fijn.
Inderdaad. We gaan afronden, denk ik.
Ja.
Ja? Ben je er klaar mee?
Ja.
Ja? Ik ook eigenlijk wel. Ik wens jou veel plezier met je zoektocht.
Dankjewel.
Als ik kan helpen, dan let me know. Ik heb jouw hulp ook nodig. Die, snap je wat
die,
ik bedoel?
En die bied ik jou.
Ik wil ook dat... Ik heb jouw hulp ook nodig om jou te begrijpen. En om mezelf ook een beetje te begrijpen na al die jaren.